Hey, leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Ik ben echt geen expert, maar ik doe het vooral om de wereld en mezelf een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast in iTunes, SoundCloud, Spotify of een andere podcast-app. Dat zou ik sowieso heel erg waarderen. En mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com/SuzanneDeLink. Ik heb geen advertenties op mijn blog en podcast, dus dat zou ik echt super tof vinden. De show notes van deze aflevering en op van alle andere afleveringen vind je op suzannedelink.nl/podcast. Daar vind je ook gelijk een overzicht van alle andere afleveringen. En vandaag heb ik een gast in de podcast en dat is Peter ten Wolde. Peter ten Wolde geeft lezingen en workshops op het gebied van factfulness. En ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Het is het gedachtegoed van Hans Rosling. Een Zweedse man die hele bekende talks geeft over dat het eigenlijk veel beter met de wereld gaat dan we eigenlijk vaak denken. En daarover heeft hij samen met zijn zoon en schoondochter een boek geschreven. Hans Rosling is recent overleden. En zijn zoon en schoondochter hebben ervoor gezorgd dat het boek alsnog is gepubliceerd. Dat is Factfulness geworden. En ik vind het een heel erg interessant thema. En daarom heb ik Peter uitgenodigd in de podcast om daar wat meer over te vertellen. Want Peter, dat zal hij straks ook uitleggen in de podcast, die heeft ervoor gekozen om op basis van de kennis van de Gapminder Foundation, dat is de foundation van Hans Rosling, om dat gedachtegoed verder te gaan verspreiden, dus ook in Nederland. En Peter heb ik ontmoet tijdens het Skepsis-congres in 2018. En toen raakten we aan de praat over zijn werk. En daarna ben ik hem gaan volgen en kwamen we erachter dat we allebei ook in een ander netwerk allebei zitten van Permanent Beta. En ik heb Peter nu al een paar keer ontmoet en ik vind het heel erg interessant wat hij doet. Dus vandaar deze podcast samen. Laten we maar beginnen. Nou, welkom Peter. Wat leuk dat je er bent vandaag.
Ja, dankjewel Suzanne. Leuk om er te zijn.
Ja, kun je voordat we beginnen je even kort voorstellen? Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Prima. Ik ben Peter ten Wolde en ik hou me bezig met het verspreiden van het factfulness gedachtegoed. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar daar ben ik dus heel erg fan van. Daar geloof ik heel erg in. Dat is waar ik me dagelijks mee bezig hou. En wat ik voornamelijk doe is door lezingen op podia bij congressen, teammeetings, vergaderingen, inspiratiesessies. Dat gedachtegoed middels een mooi verhaal over de bühne te krijgen. Mm-hmm. Ik woon in Delft.
Ja,
ik
ben mooie stad.
51 jaar.
Ja.
En ik ben getrouwd met Wilma.
Ja, nou mooi. Leuk. En jij komt niet, of je bent pas sinds kort eigenlijk begonnen met factfulness, toch? Om daar echt je lezingen over te geven. En,
op de kop af 2 jaar geleden. Mm-hmm. Nu zo'n beetje.
Ja, en hoe ben je daar zo bijgekomen bij factfulness?
Dat is een lang verhaal. Dat is dan gelijk geen introductie meer. Factfulness is het gedachtegoed van oorspronkelijk een Zweedse meneer, die heette Hans Rosling.
Ja.
Die was professor internationale gezondheid aan het Karolinska Instituut. Dat is het instituut in Zweden dat de Nobelprijs voor de geneeskunde toekent. Mm-hmm. En hij was dus arts, hij is professor internationale gezondheid. Heeft in de jaren 80 heel veel tijd in Afrika gezeten als arts. Maar hij was ook statisticus. En hij wist middels heel veel TED-talks, hij deed zijn eerste TED-talk in 2006, met heel veel enthousiasme en bewegende bubbelcharts door lange termijn gegevens en data en animaties te laten zien, dat op heel veel vlakken de wereld er een stuk beter voor staat dan we vaak geneigd zijn te denken.
Ja.
Nou, en ik was al heel erg lang fan van Hans Rosling, omdat als je kijkt naar mijn primaire achtergrond, ik kom uit de automatisering. Ik heb heel veel voor softwarebedrijven gewerkt. met name een bedrijf dat heet Cognos. Dat houdt zich bezig met managementinformatie. Dus ik hield me ook bezig met bedrijven en organisaties helpen hun managementinformatiehuishouding op orde te brengen. Ja, door betere stuurinformatie te krijgen, zodat managers ook op een betere manier hun organisatie en hun mensen aan kunnen sturen. Ja. Dus vanuit die achtergrond was ik al heel lang fan van Hans Rosling, omdat hij dat zo mooi kon brengen. En helaas is Hans 2 jaar geleden overleden. Eigenlijk te vroeg, hij was pas 69 jaar. Mm-hmm. Maar hij was voor mij altijd een grote held. Hij is helaas overleden. En nou, wat ik zeg, op de kop af 2 jaar geleden, 14 maart 2017, was er een herdenkingsdienst die ik via het internet kon volgen. Waarbij in Zweden, nou, het was een mooie dienst met het leven van Hans, wat verhalen erbij. Waarbij zijn zoon Ola Rosling iedereen opriep: help ons het gedachtegoed van mijn vader verder te verspreiden. Gebruik onze spullen, gebruik onze data, gebruik onze presentaties, stil onze grappen, stil de show, doe ermee wat je wil, verkoop het. Maar help ons dat gedachtegoed uit te dragen. Nou, en ik zat naar die herdenkingsdienst te luisteren. Ja, en op dat moment gingen er allemaal groene lampjes in mijn hoofd branden. Van, ja, dat is waar mijn verhaal over moet gaan.
Ja.
Want ik was in die tijd bezig van een beetje aan het onderzoeken van wat wil ik gaan doen, waar wil ik me op gaan richten. Nou, er gebeurt ontzettend veel met de wereld en er zijn ontzettend veel richtingen waar je je mee bezig kan houden. Natuurlijk vanuit mijn primaire achtergrond, automatisering, nieuwe technologieën.
Ja.
Wat is daarmee mogelijk voor de maatschappij, voor organisaties, hoe gaat dat veranderen?
Mm-hmm.
En daar was ik mee bezig en dat liep best aardig, maar er schuurde wel een beetje wat. En ik dacht in die tijd al wel van ja, Hans Rosling, zijn data, daar moet ik misschien ook wat mee.
Dat is in ieder geval ook een hele mooie vorm van datavisualisatie.
Precies,
ja.
Precies. Alleen op dat moment was het zo van ja, iets met het spul van Hans Rosling doen, toen hij er nog was, toch als een van mijn helden, ja, dat durf je niet in zijn schaduw te gaan staan. En dat is het moment waarop zijn zoon Ola zegt, help ons het gedachtegoed verder uit te dragen.
Ja.
Nou, en wat ik zei, ja, dus die oproep die was er.
Ja.
Dus sinds die tijd ja, ben ik me het factfulness gedachte goed eigen gaan maken. En daar presentaties over gaan geven.
Oh, mooi.
En op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, nou, ik ben spreker en ik hou me bezig met factfulness.
Ja.
En zo is dat balletje gaan rollen.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Ook wel heel gaaf dat zij dat zo oproepen. Van, ja. Hè, het is allemaal open en ja, iedereen mag ermee doen ja, wat hij wil. Ja. En kun je dan wat vertellen over wat factfulness dan precies is? Wat houdt het in?
Prima.
De belangrijkste speerpunten.
Ja. Ten eerste, factfulness is een term die is ooit verzonnen door Ola Rosling, dus de zoon van Hans. En die staat voor de stressreducerende gewoonte om uitsluitend meningen te hebben waarvoor je sterk onderbouwende feiten hebt.
Ja.
Oftewel, voordat je een mening vormt, informeer jezelf. En een van de dingen die ik tegenwoordig veel zie is, er wordt zoveel rondgebazuind en geblaird door mensen die denken, natuurlijk, iedereen mag zijn mening hebben, maar waar is die mening op gebaseerd?
Mm-hmm.
En wat je ziet en wat het factfulness gedachtegoed en wat Hans en Ola en hun Gapminder Stichting, waar zij zich met name mee bezighouden, is om aan iedereen die het wil horen te laten zien dat het beeld van de wereld dat we allemaal in ons hoofd hebben zitten, gevormd door je achtergrond, waar je opgegroeid bent, de opleiding, welke scholen heb je gezeten, maar ook de nieuwsbronnen die je raadpleegt. Door die drie dingen heb je een bepaald idee van hoe de wereld in elkaar zit. En dat wereldbeeld blijkt op heel veel vlakken voor heel veel mensen heel erg niet te kloppen en achterhaald te zijn. Ja, wat wij vroeger op school leerden, is op veel vlakken al lang niet meer zo. En dat gaat dan met name over, als je kijkt naar lange termijn ontwikkelingen, blijkt op heel veel gebieden dat we bepaalde ideeën over de wereld hebben, maar dat blijkt dat de wereld op veel vlakken er ook een stuk beter voor staat dan we vaak geneigd zijn te denken. Nou, en vanuit de primaire achtergrond van Hans als professor internationale gezondheid gaat dat dan vaak over dingen als bijvoorbeeld extreme armoede. Dus mensen die van minder dan $2 per dag rond moeten komen. Een vraag die ik dan vaak stel in mijn lezingen is: als je denkt aan extreme armoede, dat is hartstikke erg, weet je wel, aan die mensen die van bijna niks rond moeten komen. In de afgelopen 20 jaar, als je denkt aan alle mensen over de hele wereld, is het aandeel, het percentage van de mensen dat in armoede leeft, is dat bijna verdubbeld, ongeveer gelijk gebleven of bijna gehalveerd. Nou, we hebben als wereld met z'n allen enorme stappen vooruit kunnen maken. En in die afgelopen 20 jaar is dat aandeel armoede bijna gehalveerd. Alleen bijna niemand weet dat. Er is onderzoek aan gedaan waar dit soort vragen aan mensen voorgelegd wordt. En bijvoorbeeld in Nederland weet maar 19% van de mensen dat die armoede gedaald is. Oftewel, meer dan 80% van de mensen denkt dat de armoede gelijk is gebleven of dat die toegenomen is.
Ja.
Oftewel, dat het slechter gaat met de wereld, terwijl het beter gaat. 9 van de 10 meisjes op de hele wereld gaan naar school. Alleen dat weten we niet, want wat je vaak in het nieuws hoort is natuurlijk, er zijn landen en gebieden waar meisjes niet naar school mogen of niet naar school kunnen. En dat gebeurt.
Ja.
Dat is heel erg, dat is niet goed, daar moeten we wat aan doen. Alleen het beeld wat in je hoofd ontstaat is dus, ja, er zijn ontzettend veel meisjes die niet naar school mogen.
Ja, dat is overal of bijna overal. Dat
is bijna overal. Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld alle mensen van die op dit moment 30 jaar oud zijn.
Net, ben bijna 30.
Ik wilde er niet op inspelen.
Dit jaar.
Alle mensen op dit moment van de wereld die 30 jaar oud zijn. Als ik dan zeg dat gemiddeld genomen, de mannen, de jongens daarvan, zijn gemiddeld 10 jaar van hun leven naar school gegaan.
Gemiddeld, ja.
Gemiddeld.
Ja, dat is veel. Of tenminste.
En zo'n vraag is dan ook weer van, als je dan denkt, hoeveel jaar meisjes gemiddeld naar school zijn gegaan? 3, 6 of 9 jaar. Als je weet dat de jongens 10 jaar naar school zijn geweest.
Mm-hmm.
Ook verreweg de meeste mensen geven als antwoord, nou, ik denk dat het 3 of 6 jaar is.
Ja.
Het is 9.
Ja.
En ja, zo zijn er dus ontzettend veel ontwikkelingen. Die vaak een stuk beter zijn dan we denken.
Ja.
Door wat we in het nieuws horen. Want in het nieuws hoor je natuurlijk met name de uitzonderingen, de dingen die slecht gaan.
Ja.
En ja, die gebeuren. Dat moet je willen weten, want daar moeten we wat aan willen doen. Alleen je moet voorzichtig zijn dat die indruk die je krijgt niet je algehele beeld van de wereld gaan bepalen.
Ja, precies. Ja, en ook in de schoolboeken en zo zie je dan allemaal van die plaatjes van Afrikaanse kindjes met een bolle buik en dat soort dingen. Dat ja, schept zo of je beeld, terwijl ze daar steeds meer ook gewoon smartphones hebben, bewijs van, en ook naar school gaan. En
ja.
Dus dat beeld is ook zo achterhaald wat we meekrijgen op school. En,
dat klopt.
Ja.
Dat klopt. En wat je dan ook merkt is dat ook het leermateriaal, ja, de wereld verandert natuurlijk steeds sneller.
Ja, ja.
Maar je leert nog steeds de oude dingen. En
ja,
grappig dat je dat zegt, dat een van de voorbeelden die ik ook altijd gebruik, is dat ik heb een aantal nichtjes, maar Hanna is een van mijn nichtjes. En Hanna, die was 11 jaar oud toen ik haar vroeg met een kaartje van de wereld, met heel grof alle werelddelen erop. 11 jaar oud. Hanna, waar denk je aan bij Afrika? En het allereerste wat ze zegt is Rode Kruis en Marco Borsato.
Ja.
Zowel Rode Kruis en Woordchild.
Ja, precies. Ja.
En dat is dus het beeld wat zij in haar hoofd heeft. En dan is ze nog maar 11 jaar oud.
Ja.
En ja, ze gaat naar school. Er wordt vaak gezegd, ja, het komt allemaal door het nieuws. Het nieuws bepaalt ons beeld en dat is allemaal maar slecht. En probeert bepaalde dingen te framen. En dat is ook wel zo en dat gebeurt ook wel. Maar wat je ook merkt aan het voorbeeld van Hanne. Want Hanne kijkt nog niet naar het nieuws.
Nee,
wat zij hoort, hooguit het jeugdjournaal. Maar wat zij hoort is met name van school. Van dingen die ze wellicht van de ouders hoort. Maar dat beeld wordt dus al zo vroeg gevormd.
Ja.
Door de achtergrond en de school waar ze heen gaat. En dat zit dus heel diep en dat gaat heel ver.
Precies.
Dus zo ontstaan dat soort wereldbeelden al heel erg vroeg.
Ja.
En een van de andere dingen daarbij is een van de, zeg maar, de grootste misconcepties waar de Gapminder Stichting, dus Hans en Oela, het vaak over hebben, is dat de meeste mensen denken dat de wereld in tweeën verdeeld is. We hebben het rijke Westen en de arme ontwikkelingslanden. En een van de dingen eraan is dat, ja, wij zitten hier natuurlijk in Nederland. We zitten absoluut in het rijke Westen. En natuurlijk ook in Nederland is armoede. En dat is ernstig, daar moet wat aan gedaan worden. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met, zeg maar, andere delen van de wereld. Maar we denken vaak dat het in tweeën verdeeld is. That's it. Er is een kloof tussen arm en rijk. En dat wordt voor een bepaald deel wordt dat ook heel erg bepaald door daar waar we opgroeien. Onze achtergrond. Ik wil iemand die alleen al in Nederland, iemand die in de stad opgroeit of op het platteland, kijkt waarschijnlijk op een heel andere manier tegen dingen aan.
Ja.
Afhankelijk van waar je
opgroeit. Als je al het verschil soms ziet tussen de Randstad en Noord-Nederland bijvoorbeeld.
Ja.
Dat sommige mensen ook denken dat in Noord-Nederland nou niks is of zo.
Ja. Ja.
Dus terwijl nee, het is zo'n klein landje eigenlijk.
Maar klopt.
Je wereldbeeld wordt zo bepaald door waar je vandaan komt.
Absoluut. En daar hebben we ook zelfde Hanna. Die heeft ook een tijdje met haar familie in Maleisië, in Kuala Lumpur, gewoond.
Oké.
Omdat mijn broertje daar een tijd uitgezonden was en gewerkt heeft. En ze gingen dan ook nog wel eens heen en weer naar vrienden naar Singapore. Dus ze pendelden regelmatig heen en weer tussen Kuala Lumpur en Singapore. En ik vroeg dan ook aan Hanna, wat denk je waar mensen ouder worden? In Singapore of in Kuala Lumpur? En daarvan zei ze, nou, Maleisië is vies en Singapore is schoon. Dus worden mensen in Singapore ouder. Ja, want die zijn gezonder en de hygiëne is daar beter. En waar het me in dat voorbeeld om gaat, is dat als zij niet daar die 2 jaar gewoond had, maar al die tijd hier in Nederland had gewoond, dan had ze dat nooit kunnen weten. Want ja, als kind zie je dat verschil niet.
Ja, nee. Ook geen idee wat het verschil tussen die twee steden dan bijvoorbeeld is. Of,
nee. Dus, en hetzelfde weet ik wel, Randstad, platteland, noem maar op. En natuurlijk, niemand kan alles weten, want daar is de wereld veel te groot voor.
Ja.
Maar het laat dus maar zien dat, ja, afhankelijk van daar waar je woont, dat bepaalt wat je normaal vindt. Ja, wat is goed, wat is niet goed en wat vinden we wel en niet normaal. Nou, dat zit zo diep en dat heeft natuurlijk iedereen, want iedereen is ergens in een bepaalde groep, regio, stad of dorp opgegroeid.
Ja, precies.
En dat zit dus heel diep in ons koppie van hoe de wereld eruit ziet en hoe je daarmee om kan gaan.
Mm-hmm.
Nou, en dan, als je het hebt over dingen wat ik normaal vind, vind jij misschien uitzonderlijk en andersom. Als je daar dan bijneemt van, ja, zeg maar, de wereld die steeds globaler wordt en afstanden die steeds kleiner worden, met name door het internet, maar we reizen ook meer. Denk ik, ja, we moeten toch met z'n allen op een bepaalde manier met elkaar omgaan om te proberen en met z'n allen iets goeds van te maken.
Ja.
En dan is het dus denk ik wel belangrijk als je open staat voor elkaars ideeën en meningen. Want ja, er zijn natuurlijk genoeg uitdagingen waar we aan te werken hebben. En juist in deze tijd van dat we meer en meer geglobaliseerd worden, wordt het volgens mij belangrijker op een goede, constructieve manier met elkaar om te gaan.
Ja.
Nou, en daarvoor biedt dat factfulness gedachtegoed zulke mooie aangrijpingspunten om er op een andere manier met al die informatie en die ideeën die op je afkomen om te gaan. Dat wat mij betreft, ja, ontzettend mooi gedachtegoed is om op een betere manier met elkaar om te gaan.
Ja.
En naar je omgeving te kijken.
Ja, dus jij zegt het is vooral ook om op basis van feiten een beter, realistischer beeld en ook een meer open-minded te kunnen zijn. Want is het heel erg, bij wijze van, om een vooroordeel te hebben over, ik zeg een beetje gechargeerd, maar van, nou, is het heel erg om een vooroordeel te hebben over Afrika? Of stopt dat bijvoorbeeld misschien ontwikkelingshulp of zorgt dat voor problemen, denk jij? Of wordt daar ook over geschreven door Hans in het boek?
Van ja,
wat, ja, van wat is het? Wat is er zo erg aan die vooroordelen die we hebben?
Dan moet ik heel even teruggraven naar het voorbeeld wat ik altijd gebruikte. Als je bijvoorbeeld hebt over Afrika, als je inderdaad denkt dat heel Afrika arm is. En tuurlijk, we kennen allemaal de beelden van de hongersnoden en de dikke buikjes van de kindertjes die ondervoed zijn. En
ja, voor dat, veel dat mensen is het nogmaals, ver van hun bed show, dus het maakt dan.
Dat is vreselijk.
Ja.
Maar het is niet zo dat heel Afrika er zo uitziet.
Nee.
Tuurlijk, er zijn ontzettend veel dingen die misgaan. En met name in Afrika kan er nog heel veel gebeuren op het gebied van extreme armoede. Want als je over de hele wereld kijkt, dan hebben we daar de meest extreme armoede. Maar er zijn ook heel veel landen waar het goed gaat. En dat biedt dus heel veel mogelijkheden om, nou, als je het zakelijk bekijkt, om investeringen te doen.
Ja.
De beste groeikansen liggen in een aantal Afrikaanse landen op dit moment.
Ja.
Maar ook qua beeldvorming, als je denkt in je hoofd dat het overgrote deel van de mensen in Afrika nog heel erg arm is en het heel erg slecht is. Als je denkt in je hoofd dat het 80% is, maar het is maar 20%. Ja, dan heb je dus een heel verwrongen beeld van hoe de werkelijkheid er daarvoor staat. En als je dan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar moet kiezen van, ga ik dit goede doel nog steunen? War Child of Artsen zonder Grenzen. En je baseert die beslissing op het beeld wat je hebt, terwijl het eigenlijk heel anders kan liggen. Dan kan je dus zomaar de verkeerde beslissingen nemen. Mm-hmm. Want je neemt die beslissing op basis van, oh, het gaat er heel erg slecht. Dus, oh ja, dat is zielig, dat moet geholpen worden. Terwijl als je er op een meer factvol manier naar kijkt en zegt van, nou weet je wel, nog maar 20% van de mensen leven in armoede, dan is jouw beslissing om dat goede doel te gaan steunen misschien wel heel anders.
Ja.
En daar zit dan ook wel een lastig dingetje in, want dan kan je dus ook zeggen, ja, maar het is dus in het belang van de goede doelenorganisaties om een zo slecht mogelijk beeld te schetsen, zodat veel mensen maar zeggen, oh, wat zielig, en laat ik daar mijn geld maar aan geven, want die mensen moeten geholpen worden. En dat is een beetje het lastige eraan. En dat is ook wat traditioneel heel veel gebeurd is. Hè. De goede doelen hebben een bepaald belang bij een zwart-donker beeld schetsen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zie je ook wel nu steeds meer de discussie ontstaan van, ja, maar het is ook belangrijk om te laten zien welke dingen er goed gaan. Zodat mensen zien van, ja, dit is wat er met ons geld gedaan is. Dit is wat er al bereikt is. Oh,
ja,
dus
precies.
We hebben nog maar 20% te gaan. Dan heb je dus het risico dat mensen afhaken.
Ja, dat kan ook nog. Ja, ja.
Maar het kan dus ook zeggen, oh, nou die laatste 20%, tuurlijk, laten we doen.
Ja.
Vooruitgang laten zien.
Ja, wat het misschien ook laat zien is dat mensen gelijker zijn of gelijkwaardiger worden. Want wat er denk ik ook gebeurt is dat als je mensen alleen maar, oh, die zijn allemaal arm en heel erg zielig, dan zie je ze ook niet als gelijkwaardig. Of tenminste, dat risico heb je dat ze minder menselijk zijn. Of minder, hè, ze zijn zielig en ze moeten geholpen worden. Maar ze zijn niet een gelijkwaardig iemand die ook waar je misschien wil in investeren voor je bedrijf. Of dat soort dingen. Dus
absoluut.
Gelijkwaardigheid is denk ik ook wel
absoluut
belangrijk.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En dat komt dan denk ik ook heel erg terug op het eerste dramatisch instinct en het eerste principe van factfulness, dat heet het kloofinstinct, wat ik net al aangaf, het denken in het rijke Westen en de arme ontwikkelingslanden. Ja, er zijn nog steeds arme landen, ongeveer 10% van de wereldbevolking leeft in extreme armoede. Wij in wat dan de Westerse landen genoemd worden, dat zijn de 10% rijkste mensen van de wereld. Maar we zijn, dan heb je het dus over zeg maar 1 miljard mensen aan de rijke kant, 700, 800 miljoen aan de arme kant. Maar we zijn in de wereld met 7,5 miljard.
Als je denkt, er zit nog heel veel tussen.
Als je denkt dat ze dus, oh, we hebben arme mensen en we hebben rijke mensen. Ja, dan vergeet je dus de 5 miljard mensen die ertussen zitten.
Ja.
En wat de Gapminder Stichting dan ook zegt, van je moet niet, er is geen kloof. Als je kan het. Ik kan het niet beeldend maken,
maar
ik maak nu zo'n mooie statistische belcurve met waar de bulk in het midden zit.
Precies.
En de uiteinden, ja, daar hebben we het tot nu toe over gehad. Maar het merendeel van de mensen zit in het midden.
Ja.
De Gapminder Stichting zegt dan ook, het is beter om te denken in termen van laag midden, hoog midden en hoog inkomensgroepen.
Hm.
Of om het nog makkelijker te maken, level 1, 2, 3 en 4. Waarbij 4 het rijkste level is.
Ja,
dus zeg maar
echt de extreme,
het beste tussen aanhalingstekens.
Hm.
Want dat geeft een veel beter beeld. En dan blijkt er dus het overgrote meer dan 5 miljard van de mensen in level 2 en level 3 te wonen. Ja, dus mensen die waar de kinderen naar school kunnen gaan, die voor het eerst een brommer kunnen kopen of aan het sparen zijn voor hun eerste auto. Die toegang beginnen te krijgen tot goede gezondheidszorg of in ieder geval redelijk beschikbaar. Hun eerste koelkast, waardoor je eten veel langer meegaat en je veel gevarieerder kan eten. Waarbij ze niet meer op open vuurtjes hun maaltijd hoeven te bereiken, wat heel gevaarlijk is door de rook. En zo langzaamaan een beter, veiliger en een groter, beter leven aan het opbouwen zijn. 5 miljard mensen in de wereld. In landen als Maleisië, ja. China, Indonesië, Cuba, Brazilië. Weet ik niet uit mijn hoofd of level 3 of 4. Maar zo ontzettend veel mensen leven daartussenin.
Ja.
En zijn allemaal bezig een beter leven op te bouwen. Alleen dat zolang je in die kloof denkt van arm en rijk. Ja, vergeet je dus die 5 miljard mensen in het midden.
Ja,
en dat is de absolute meerderheid.
Ja. Ja, want je hebt het over die vuistregels of die 10 regels van factfulness. De eerste is dus die kloof.
Ja.
En wat zijn de andere 9? Of ik weet, of zijn het zijn er heel veel?
Het zijn er 10 ja. In totaal.
Maar wat zijn de belangrijkste? Of in ieder geval degene waarvan je zegt, nou, dat moeten mensen echt weten? Of,
nummer 2 is bijvoorbeeld het negativiteitsinstinct. En dat wij als mens zijn heel erg genegen om naar de slechte, de negatieve dingen te komen. Goed nieuws verkoopt niet. In het nieuws hoor je alleen de dingen die slecht gaan.
Ja.
Het vliegtuig wat neergestort is. En dat is natuurlijk vreselijk. Maar er zijn ook heel veel vliegtuigen zijn er niet neergestort.
Ja, alleen, bijna alle.
Dat is geen nieuws. Ja. En dat heeft iets met de prehistorie te maken. Vroeger was het voor ons als mens heel erg zinvol om bang te zijn voor alles. En alleen maar naar de negatieve dingen te kijken. Want als je dat niet deed, dan werd je opgegeten door een leeuw of een beer. Ja, toen we nog met knuppels rondliepen en in de grotten woonden. Dat instinct, dat zit nog steeds in ons brein. Dus daar wordt dat door getriggerd. Dus dat er zoveel negatieve dingen in het nieuws zijn, is eigenlijk helemaal niet zo gek. Want dat is wat wij als mens graag willen horen. Het leidt er alleen toe dat we een overmatig dramatisch wereldbeeld hebben door alleen maar naar de negatieve dingen te kijken en niet naar de positieve dingen.
Ja.
Dus ja, slechte dingen gebeuren, maar hou daar rekening mee. En kijk ook naar de goede dingen. En daar zit bijvoorbeeld ook iets achter. Een principe dat heet, het kan slecht zijn, maar toch beter gaan. Ja, bijvoorbeeld iemand die in het ziekenhuis op de intensive care ligt. Vorige week was de situatie nog levensbedreigend. Nu een week later, persoon ligt nog steeds op de intensive care. Dus het gaat nog steeds slecht met die persoon.
Mm-hmm.
Maar het is niet meer levensbedreigend. Dus het is aan de beterende hand.
Ja.
En dat vergeten we vaak. Dat wordt vaak niet gezien. Oh, hij ligt nog op intensive care. Nee,
ja, precies.
Kunnen verbeteringen optreden.
Ja.
Bijvoorbeeld het angstinstinct, dat is nummer 4. Nou, dat is natuurlijk een hele grote. Vanuit diezelfde oorzaken van vroeger. We zijn bang voor alles, voor wat er mis kan gaan.
Ja.
Maar hoe groot is het risico dat iets optreedt? Modern is natuurlijk, iedereen is bang voor terrorisme. Dat is natuurlijk ook niet gaaf als je door een terroristische aanslag om het leven gekomen zou worden. Alleen de kans, zeker hier in Nederland, dat je door een terroristische aanslag omkomt, is kleiner dan de staatsloterij winnen of kleiner dan door de bliksem geraakt worden.
Ja.
Ja, en ook andere dingen als door een haai opgegeten worden. Ja, ja. Dat is natuurlijk super scary.
En hebben mensen hele grote angst het nieuws. Voor. Ja, ja,
absoluut. Ja. Als je kijkt naar de afgelopen 100 jaar, 1916 tot 2016, zijn er voor zover we weten ongeveer iets meer dan 1035 mensen over de hele wereld in die 100 jaar, 1035 mensen door een haai opgevreten.
Ja.
Dat is in het nieuws.
Ja.
Muggen brengen ziektes over.
Mm-hmm.
En helaas overlijden er nog steeds mensen aan bijvoorbeeld malaria. Een ziekte die door muggen overgebracht wordt. Iedere dag overlijden er wereldwijd 1470 mensen aan de gevolgen van ziektes overgebracht door muggen. Iedere dag 1470.
Ja,
wordt nooit over gerapporteerd.
Nee, precies.
Maar die 1035 mensen door haaien in de afgelopen eeuw, dat komt in het nieuws.
Ja.
Oh, nummer 6, het generalisatieinstinct. We zijn altijd gewend te denken in categorieën. Mannen, vrouwen, kinderen, volwassenen. Bijvoorbeeld, ook misschien het plattelandsleven. in de stad leven, kleuren, blauw, geel, groen. En die categorieën die zijn natuurlijk nodig om indelingen te maken. Want als je alles op je af zou laten komen en als uniek voorkomen zou behandelen, dan zouden we gek worden. Dan kan je niks meer. Je hebt die categorieën nodig om te beschrijven. Het lastige is, dingen kunnen veranderen. Dus misschien kloppen bepaalde categorieën wel niet meer. Of als bepaalde categorieën een soort negatieve bijklank krijgen, dan wordt het een stereotype. Mm-hmm. Dat zijn vaak de negatievere dingen. Dus laten we zeggen, de asielzoekers of de wijnzippende elite. En weet je, dan krijg je dat soort indelingen. En nog steeds dat die indelingen er zijn, zijn wel goed. Alleen je moet je regelmatig afvragen of die categorieën nog wel kloppen.
Ja.
En of die misschien niet aan een herindeling toe zijn.
Ja.
Ik zat laatst een keer aan een kampvuur waar iemand zei van, ik ben best kritisch op het Nederlandse immigratiebeleid. En dan vinden ze me gelijk een rechtse bal. Maar ik vind ook dat er meer geld naar kunst zou moeten. En dan ben ik gelijk een linksdeugmens.
Yeah.
Ja, dus dat soort categorieën als links en rechts, conservatief, progressief. Die indelingen zijn er, die hebben we nodig. Maar stel jezelf wel regelmatig de vraag, kloppen die indelingen nog wel?
Ja, het ligt vaak een stuk genuanceerder dan we denken. En ja, het is natuurlijk makkelijk om te categoriseren. Ze zeggen wel eens dat je binnen 7 seconden of zo, als je iemand ziet, het al iemand al in een hokje plaatst, bij wijze van. Maar het is goed om verder te kijken dan je neus lang is.
En dat gebeurt, want dat zit gewoon in ons hoofd.
Ja.
Alleen probeer je daar, wat ik dus probeer te bereiken, uiteindelijk is om mensen ietsje bewust te maken.
Ja.
Van dat gebeurt. Zodat je, wacht even.
Generaliseren, ja.
Ja, absoluut.
Mm-hmm.
Absoluut, en dat merk ik ook in mezelf. Dat zit in
tuurlijk,
alles.
Tuurlijk, ja. Maar vooral dat bewustzijn, dat is belangrijk. Ja.
Nou, dan misschien de laatste van die 10. Het zondebok-instinct, nummer 9. Schuld afschuiven. Er gaat iets mis en er moet gelijk een schuldige aangewezen worden. We hebben het nog steeds. Vorig jaar augustus, die snelweg die instortte bij Genua. Dat is natuurlijk vreselijk. 39 mensen overleden, geloof ik. Maar binnen een paar uur nadat het gebeurde, stond de vicepremier van Italië stond op en die zei, het is de schuld van de EU, het is de schuld van Brussel. Want door de begrotingsregels hebben wij niet genoeg kunnen investeren in onze infrastructuur. En ik denk, misschien is het wel, maar hoe kom je erbij? Het is zo'n bijna natuurgewoonte om te zeggen,
te wijzen.
Het is de schuld van die persoon of van die groep. En het ergens snap ik dat ook wel, want dan hebben we het weer over politiek. En dan moet, weet je wel, iedereen moet zijn handen kunnen wassen. Alleen het lastige is dat op het moment dat je de schuld afgeschoven hebt naar iemand, dan hoef je er zelf niet meer over na te denken. En ga je dus niet meer op zoek naar de oorzaken. Hoe kwam dit nou eigenlijk?
Ja, verantwoordelijkheid nemen.
Verantwoordelijkheid nemen, op zoek gaan naar oorzaken. Met name ook om ervoor te zorgen, als er de volgende keer weer een dergelijk probleem optreedt, of als we de oorzaken weten, kun je gaan kijken of je die oorzaken weg kan nemen. Hoe kwam het dat die snelweg instortte? Moeten we inderdaad op een andere manier of beter onderhoud doen, om te voorkomen dat het nog een keer optreedt? Maar door de schuld af te schuiven, daar hoef ik niet meer over na te denken, hoef ik niet meer naar te kijken.
Ja.
En de wereld is complexer en meer verweven geworden. Dus het wordt steeds belangrijker om met z'n allen en met elkaar na te denken over hoe kunnen we dingen beter doen. Hoe kan je anders met dingen omgaan. Ja, want de meeste problemen zijn niet simpel en kunnen meerdere oorzaken hebben. Want dat is ook zoiets, we hebben een eigen denken. Eén oorzaak, één oplossing, boom, that's it.
Ja, precies.
Dat werkt op heel veel gebieden niet meer.
Alles is met elkaar verbonden.
En, precies.
Precies. Ja. Dus alles ligt een stuk genuanceerder.
Dus dat zijn, dat zijn een aantal highlights uit die 10 instincten. En het factfulness gedachte beschrijft dus al die dramatische instincten, wat in ons hoofd zit, gewoon hoe we geprogrammeerd zijn.
Ja.
Historisch gezien en nu nog steeds. Met daarbij handvatten om daar op een andere manier mee om te gaan. Opener, genuanceerder te kijken.
Ja, dus dat staat ook allemaal in het boek Factfulness. Want hij heeft dat niet. zelf meer geschreven? Of hoe zit dat precies?
Hij is er...
Want hij is overleden.
Er is... Ja.
Daarna is het pas gepubliceerd.
Klopt.
Ja.
Klopt. Er is begin 2016 is bij hem kanker geconstateerd. En dat is natuurlijk vreselijk. En toen heeft Hans gedacht van... Wat kan ik dan nu nog doen in de tijd die ik nog heb?
Ja.
En toen heeft hij besloten van... Hij heeft in 1 week alle 100 lezingen die hij had staan voor 2016 heeft hij gecanceld.
Zo, ja.
En gezegd van nou, het laatste wat ik dan doe... is gewoon alles wat ik weet en al mijn ideeën ga ik een boek van schrijven.
Mm-hmm.
En dat boek dat is hij begonnen samen met zijn zoon Oela en zijn schoondochter Anna. Dus de Anna is de vrouw van Oela.
Ja.
Met z'n drieën hebben ze dat boek geschreven. Ze hadden ook altijd al met z'n drieën de Gapminder Stichting. Ja, hij was altijd het beeld naar buiten, maar ze deden alles met z'n drieën. Oela de data, Anna de presentatie. Hoe ziet het eruit? Die is heel erg van het visuele. Hoe komt dat goed over? Dus ze zijn met z'n drieën aan dat boek begonnen. Hij is tot op het laatste moment met dat boek bezig geweest. Een week voor zijn overlijden ging het zo slecht dat hij naar het ziekenhuis moest. Of de ambulance kwam, hij het manuscript meegenomen en nog steeds aantekeningen maken. En in zijn laatste week aan zijn ziekbed in het ziekenhuis nog opdrachten aan Oela van ik wil dit zus en ik wil dat zo. Zo is het voor hem geëindigd. En Oela en Anna hebben het boek verder afgeschreven.
Ja.
En uiteindelijk in april 2018 is het verschenen. Ja, ja, dat boek is er nu. Dus het is een beetje zijn nalatenschap.
Ja,
maar
het is,
dit is van hun, absoluut van hun drieën. En dat, dat is wel mooi natuurlijk.
Het is nu ook echt een bestseller volgens mij ook. Echt wel hij staat hoog op de lijsten. Wel heel mooi dat het na zijn dood dus nog steeds zo... Of het is misschien nog wel bekender geworden zelfs.
misschien wel.
Ja, ja.
Misschien wel. En dat zegt Oela ook wel. Als je kijkt wat ik al aan het begin zei. Ik had hier nu nooit zo gezeten. En was nu niet als spreker die lezingen gaan verzorgen. Op het moment dat hij er was. Want ik zei, het was een held voor mij. Dus ik durf niet in zijn schaduw te gaan staan.
Nee.
En dat vindt Oela vindt dat ook geweldig. En die zei me ook wel. Ja, die heeft me ook wel eens gezegd. Van ja, Peter, er zijn in zekere zin. Het is natuurlijk niet. Natuurlijk is hij niet blij dat zijn vader overleden is. Want ja, het is gewoon een pa die wegvalt. Maar hij zegt, ja, ook door het overlijden van mijn vader... zijn er meer mensen geweest die nu opstaan en zeggen... dan ga ik helpen het gedachtegoed uit te dragen.
Precies.
En dat is nog steeds wel hun doelstelling. De Gapminder Stichting is een non-profit stichting. En hun doelstelling is om bij allerlei betrouwbare bronnen... zoals de Wereldbank, Wereldgezondheidsorganisatie... het Verenigde Naties data te verzamelen.
Mm-hmm.
Die op een makkelijke manier presenteerbaar maken. Zodat het
iedereen
voor iedereen begrijpt. Makkelijk te begrijpen is. En op die manier dat beeld van een op feiten gebaseerd wereldbeeld naar buiten brengen. En het is dus alleen maar in hun belang dat zoveel mogelijk mensen zich daarmee bezighouden. Dus ja, al hun lesmateriaal is gratis beschikbaar. Het is lief als je daar dan bij zegt van gratis lesmateriaal van Gapminder.
Ja.
Te gebruiken onder Creative Commons License. Dat je hun naam erbij vermeldt. Tuurlijk.
Ja,
maar ze zeggen, ga ermee aan de gang. Gebruik het.
Mm-hmm. Ja, nou mooi. Ja.
Ja.
En wat ik me nog afvroeg. Wat zijn dan eigenlijk de allergrootste of belangrijkste misvattingen die we hebben? Is dat, want dat is misschien dat arm en rijk. En in ieder geval die tweedeling. Zoiets als terrorisme bijvoorbeeld, wat heel erg groot lijkt, maar minder groot is dan het eigenlijk dan het lijkt. Zijn er nog andere grote misvattingen die we hebben waarvan je zegt...
Ja, de grootste hebben we denk ik al wel gehad. Van de wereld bestaat er twee delen, arm en rijk.
Ja.
Maar een ander vooroordeel is bijvoorbeeld dat we denken dat andere mensen en andere landen niet kunnen veranderen. En dat het altijd zo hetzelfde zal blijven. En een van die vooroordelen is bijvoorbeeld dat veel mensen denken... Natuurlijk op dit moment is het zo dat in veel landen onder de Sahara... dus in Afrika, de landen onder de Sahara... dat iedereen daar hele grote gezinnen heeft met heel veel kinderen.
Mm-hmm.
Dus het aantal baby's per vrouw, hoeveel baby's krijgen vrouwen... En het is natuurlijk ook zo, als je op dit moment wereldwijd kijkt naar hoeveel kinderen krijgen vrouwen gemiddeld genomen in bepaalde landen. Dan heb je op dit moment in de sub-Sahara countries in Afrika, daar hebben vrouwen soms nog 4, 5 kinderen.
Ja.
Maar lang niet meer alle landen. En dat kan ook veranderen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld landen waar je niet zo vaak bij stilstaat. Is bijvoorbeeld een land als Iran. En dan denken we vaak, oh, gesloten, islamitisch, eng, ayatollahs, onderdrukking, noem allemaal maar op. En dat, nou ja, moeten we misschien maar het liefst rechts laten of links laten liggen. Want daar kan toch geen verbetering optreden. Als je kijkt naar wat Iran gedaan heeft, die hebben een heel progressief programma opgesteld. Om mensen voor te lichten, voorboedsmiddelen, een andere manier laten kijken naar hoe je met familieplanning om kan gaan. En moet u even kijken, toen ze daarmee begonnen in 1982, toen hadden Iraanse vrouwen, kregen gemiddeld genomen nog 6,6 kinderen. 15 jaar later was dat gedaald naar 2,5 kinderen per vrouw.
Ja.
Hetzelfde als in de rijke landen op niveau 1. Mm-hmm. Ik probeer westerse landen niet meer te zeggen, want dat mag niet van Hans.
Het is ook breder.
2,5. Dus zo in 15 jaar tijd. En dat is echt uitzonderlijk, kort, hè? Want vaak gaat daar generaties overheen.
Ja, precies.
Ja, als ik alleen maar naar mijn eigen vader kijk, die had 6 broers, of heeft 6 broers en zussen.
Ja, precies. Ja.
Ik heb een broertje en zusje, dus wij waren met z'n drieën. En mijn zusje heeft 2 kinderen.
Ja,
dus zo zie je dat heel langzaam zie je dat veranderen. En vaak gaan daar meerdere generaties overheen. In Iran binnen 15 jaar.
Ja.
In Thailand is een vergelijkbaar programma gebeurd. En wat ik heel grappig vind wat ze daar gedaan hebben, is dat, wat je natuurlijk vaak ziet, en in Nederland was dat niet zo heel lang geleden nog niet heel anders, een soort schaamte en taboesfeer rondom anticonceptie en voorboedsmiddelen en hoe je daarmee om kan gaan.
Mm-hmm.
In Thailand hebben ze daar gewoon een soort spelletje van gemaakt. Ja, door condooms als ballonnen te gebruiken, op te blazen, vanaf het begin op school erover te praten en dat bekend te maken. En zo is op een hele natuurlijke manier ook in, nou, laten we zeggen, 1,5 generatie, dat aantal baby's per vrouw ook enorm gedaald van een stuk of 6 naar iets onder de 2.
Ja.
Dus het kan wel, je kan daarmee omgaan. Ons vooroordeel is van, ja, die
zo
mensen,
zijn
die landen, zo
ja.
zijn ze, dat kan niet veranderen.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk wel.
Ja.
En ook weer een van de tips daarbij is, de principes is van, kijk terug naar je eigen verleden. Ik noemde net al mijn vader en hoe hij opgroeide. Weet je wel, praat met je opa en oma. Hoe waren dingen hier in Nederland? Nog niet zo heel lang geleden.
Nee, precies.
Verzuiling.
Het is ook heel erg veranderd. Ja.
Ja. Het was abortus. Is pas in 1984 in Nederland gelegaliseerd.
Ja, dat
vind ik voor mij, dat is niet heel erg lang geleden.
Nee,
ja.
Nee. Ook inderdaad dat vrouwen nog maar 100 jaar stemrecht hebben bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Terwijl het is nu zo vanzelfsprekend. Het is natuurlijk nog steeds niet 100% gelijk. Maar voor ons is het al zo normaal dat man en vrouw kunnen stemmen. En dat is geen kwestie van. En er zijn nog steeds landen in de wereld waar vrouwen niet kunnen stemmen bijvoorbeeld. Maar dat. Dat worden er gelukkig steeds minder.
Dat worden ook dat, als je dat naar dat soort cijfers kijkt, worden er steeds minder.
Ja, ja.
Het aantal democratieën in de wereld neemt enorm toe.
Ja.
Het aantal oorlogen en de voorkomen van geweld is enorm afgenomen de afgelopen 100 jaar. En nogmaals, soms klinkt dat heel tegen natuurlijk.
Mm-hmm.
Want we horen over de oorlog in Syrië en in Jemen en in bepaalde delen van Afrika.
Ja.
Maar ook daarbij geldt weer, ja, Boko Haram. Ja, dat is één heel klein gebiedje in het noordoosten van Nigeria waar ze actief zijn. Dat is heel erg wat daar gebeurt. No, het is heel erg.
Tuurlijk, ja.
Maar het zijn de uitzonderingen. Als je naar de langere termijn tent kijkt, nemen dingen, heel veel dingen toe.
In goede zin. Ja, en dan vroeg ik me nog af hoe het zit met op juist problemen die groter worden, zoals het klimaatprobleem en bevolkingsgroei, dat soort dingen. Of dat zijn dan wel kwesties van, echt wel van deze tijd, die steeds urgenter worden. Worden die ook besproken in factfulness? Of hoe zijn er manieren om daar op een factful manier mee om te gaan?
In het boek ziet Hans wel het klimaat als een van de grote problemen van dit moment.
Ja.
Dat sowieso een van de dingen die we al eens gezegd hebben. Ja, Hans Rosling was altijd alleen maar positief.
Ja,
die
precies,
keek alleen
dat,
maar naar de goede
dan
dingen.
Dan krijg je weer dat vooroordeel.
Maar dat is niet zo. Hij beschrijft ook, er is een heel hoofdstuk gewijd aan de vijf grote problemen die hij ziet. Klimaat is er daar één van.
Ja.
Dus ja, kijk ernaar, ga er op een goede manier mee om. Maar natuurlijk ook weer, doe dat niet op basis van natte vingerwerk en wat je mening is en wat je denkt te horen. Maar probeer je daar zo goed mogelijk over te informeren. En ja, een van de lastige dingen bij het klimaat is dat we kunnen heel veel dingen meten. Mm-hmm. Maar we weten ook heel veel dingen niet 100% zeker.
Nee, ja, zeker niet voor de lange termijn.
Wat
je
laat zien, en de Gapminder software kan je daar ook grafiekjes van maken. Bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Nou, die is, als je naar de laatste 200 jaar kijkt, die is echt zo enorm toegenomen sinds het begin van de industriële revolutie.
Dat kan bijna niet toeval zijn.
Die correlatie tussen bijvoorbeeld industriële revolutie en fossiele brandstoffen verstoken.
Ja.
En de toename van de CO2 in de atmosfeer naar echt heel veel deeltjes. Dat kan geen toeval zijn.
Nee.
Maar dan nog, dan moet ik ook weer factvol zijn zeggen, dat is nog geen, dat is een correlatie.
Ja,
dat is
correlatie
een sterke,
is geen causatie. Ja,
ja precies. Dat hoeft niet per se oorzaak en gevolg te zijn. Maar ik denk dat er is heel veel discussie over. En er wordt natuurlijk met name door een groep mensen gezegd, ja, maar het is niet wetenschappelijk bewezen dat het zo is. Nee,
en
dat,
niet
100%, dat klopt.
Wel,
niet
100%. Wel 97% bewijzen van, of dat wetenschappers wel consensus hebben.
En die 97% wordt dan weer ter discussie gesteld. Laatst nog een podcast van Jensen, waarin die dat meende te kunnen ontleden. En daar heb ik dan naar gekeken. En denk ik, nou, ja, maar dat is ook cherrypicking wat je doet, want dat is natuurlijk een van de dingen wat vaak misgaat. Gewoon die dingen eruit halen
die jouw idee bevestigen. Ja, de confirmation bias. Ja.
Maar daar moet je, ja. Maar ook daarbij geldt, we blijven wel openstaan voor andere ideeën. Ik denk, voor mij persoonlijk, maar dat is dan niet 100% effect. Iemand die zegt, het klimaat verandert niet. Nou, dat is gewoon niet waar volgens mij.
Nee, want of het nou door mensen wordt gedaan of niet, het is gewoon sowieso aan de hand en we moeten er
iets
mee.
Dus we moeten daar iets mee doen volgens mij.
En we hebben er wel invloed, of we kunnen wel de CO2-uitstoot verminderen. Dus
Dus ja, hij doet daar wel maar dingen mee. Hij ziet het als probleem in de Gapminder software die al die mooie bubbels maakt en die bewegende bergen. Daar zitten ook wat dingen in als CO2-emissies en schoon water.
Okay.
En hoeveel water uit zoutwater gemaakt wordt. Dat zit erin.
Ja,
zit erin. Maar nog niet zover als de, zeg maar, de lange termijn ontwikkelingen van zijn primaire achtergrond.
Nee, want dat zit
extreme
meer op
armoede,
gezondheid.
Inentingen, noem maar op.
Ja.
Dus dat is, ze kijken daar zeker wel naar.
Ja.
Oela heeft ook wel eens gezegd van, nou, misschien moeten we de volgende keer ook een boek schrijven over de 10 redenen waarom het niet goed gaat met de wereld. Want de ondertitel van het boek is 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt.
Ja, precies.
Want ergens is dat ook een keuze, denk ik. Is het glas vol of is het glas half leeg?
Mm-hmm.
Ik zeg altijd, ik ben niet zo'n optimist die alleen maar naar het glas half vol kijkt. Daar richt ik me wel op, maar ik hou wel ook wel rekening met daar waar het glas half leeg is, met de nuance. Maar ik denk dat het ergens een keuze is. Ben je pessimistisch of ben je optimistisch? Dat is een keuze. En dan blijkt vaak ook weer dat mensen met een positieve instelling, ja, die willen in oplossingen denken.
Ja, precies.
Die willen vooruit. En mensen, ja, het is gewoon een natuurlijke neiging als je negatief gestemd bent. Oh, een zakje in elkaar, ik heb geen zin meer. Het lukt toch niet, het heeft geen zin.
Ja.
Dus dat is ergens een keuze, maar wees er wel reëel in.
Ja, precies.
Ja, die andere, je vroeg de bevolkingsgroei. Nou, we hebben het al gehad over het aantal baby's per vrouw. Hoe dat bijvoorbeeld in landen als Iran en Thailand.
Ik heb ook het idee dat het beeld van de bevolkingsgroei niet klopt met de realiteit. Of in ieder geval, het neemt minder toe dan we denken.
Wat veel mensen denken is dat, als je ziet hoe het gegroeid is, laten we zeggen, vanaf 1800, 1900, is de wereldbevolking natuurlijk exponentieel gegroeid.
Ja.
Van 1 miljard naar 4 miljard, naar 7,5 miljard nu.
Ja.
Vanaf 1900 was het 1 miljard, geloof ik. Dus
ja, heftig.
In iets meer dan 100 jaar zijn we gegroeid van 1 naar 7,5 miljard. Ja. En veel mensen denken,
dat gaat gewoon door.
Dat gaat gewoon door, dat kan zo niet doorgaan. En wat Hans heel mooi laat zien, wat ik gebruik is, Als je kijkt naar de huidige opbouw van de wereldbevolking en je neemt de voorspelling van de Verenigde Naties, en dat is echt een professionele grote groep geographers die zich bezighouden met de ontwikkeling van landen en bevolkingen, ja. Kijkend naar trends zoals het aantal baby's per vrouw, levensverwachting van kinderen en hoe we met z'n allen ook gemiddeld genomen een stukje ouder worden. Ze hebben verschillende scenario's, een laag scenario, een midden scenario, een hoog scenario. Het midden scenario van de Verenigde Naties gaat er op dit moment vanuit dat we tegen het einde van de eeuw, dus in 2100, met 11 miljard mensen op de aarde zijn. En de ondergrens is geloof ik 9 miljard en de bovengrens 13 miljard. Maar dat is puur kijkend naar hoe dat soort demografische ontwikkelingen plaatsvinden, is dat een hele reële inschatting.
Ja.
En daar zijn die mensen best heel goed in.
Ja.
Dus de curve was heel stel omhoog tot nu toe. Maar de verwachting is dat dat af gaat vlakken en dat het daarna ook stabiel zal blijven.
Ja, precies.
Doordat, als je kijkt naar ontwikkeling van landen, dan komt het eigenlijk overal erop neer dat mensen, gemiddeld genomen, een bepaald niveau van levensstandaard bereiken. Dat men ook zegt, nou, 2 kinderen kunnen we net goed onderhouden. Gezondheidszorg, school, kunnen we laten studeren. En dat het afvlakt op die 2 kinderen per vrouw.
Ja.
En dat betekent dat is vanaf die 11 miljard aan het einde van de eeuw zal dat stabiel blijven en niet verder groeien.
Mm-hmm.
Onder de huidige omstandigheden.
Ja, precies.
Want
ja.
We moeten natuurlijk nog kijken, wat gaat er gebeuren? Wat gaat het klimaat doen? Technologische ontwikkelingen.
Ja, inderdaad.
Is
ja.
Een heel ander
misschien
vakgebied.
Misschien worden we wel veel ouder. En,
het eeuwige leven, maar...
Ja. Dat is,
weet ik niet, afgezien van de vrouw, of ik niet weet of ik dat zou willen.
Dat
weten we niet. Moeten we kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen.
Ja,
maar onder de huidige omstandigheden, 11 miljard. En dan was het, maar we hebben nu al te veel mensen. We kunnen ze nu al niet voeden. Dus we kunnen er niet meer bij hebben. Ik denk, enerzijds, het is een gegeven. Je kunt het ook niet tegenhouden. Die 11 miljard, die gaat gebeuren.
Ja.
Puur door de huidige opbouw. Ja, tenzij we nu, ik weet niet, hele bevolkingsgroepen gewoon...
Ja, of
van de wereld afmikken, of ik weet wat. Maar dit,
zo, ja.
Nee, maar dan nog, als je kijkt naar de huidige opbouw, hoe dat voorspelt, het gaat op die 11 miljard uitkomen.
Ja,
ja. Maar we kunnen nu de mensen al niet voeden. Ja, ligt er ook maar weer aan hoe je ernaar kijkt.
Verdeeld, er wordt
en hoe het verdeeld is.
Hier wordt heel veel weggegooid.
Op level 4, het Rijke Westen, want ik mag geen Westen meer zeggen van Hans. Je leest wel cijfers over dat tot 40% van ons voedsel in de hele keten, maar ook wat wij als consument gebruiken, dat weggegooid wordt.
Nou,
als je daar dus alleen al op een andere manier mee omgaat.
Ja,
en dan natuurlijk toch een beetje... Ik denk dat er genoeg productiecapaciteit is op de wereld om iedereen te voeden. Maar het is een verdelingsvraagstuk.
Ja, absoluut.
En dat bedenk ik ook van als je kijkt naar vleesconsumptie, dat kost zoveel resources.
Mm-hmm.
En mensen zeggen weet je wel, mensen worden rijker, willen allemaal meer vlees gaan eten. Ja, dat is waar. En dat kan dus niet. En dan denk ik, dat is waar. En er wordt dan dus ook soms gezegd van zij kunnen niet leven zoals wij.
Mm-hmm.
In de zin van die opkomende landen. Hans, die is daar heel stellig over. En die zegt, het is niet, zij kunnen niet leven zoals wij.
Mm-hmm.
Nee, het ligt anders. Wij kunnen niet leven zoals wij.
Ja, precies.
Wij verbruiken nu meer dan de aarde kan produceren. Ja, als de rest hetzelfde doen, wordt dat alleen maar erger. Op een of andere manier moeten we toch een kanteling gaan maken door dingen anders aan te pakken. Circulaire economie, noem het allemaal maar op.
Maar dat soort dingen begint wel in de level 4 landen dan.
Ja.
Want die hebben daar nu de ruimte
en
tijd, bewijs van het geld voor. Om, wij kunnen kiezen om minder vlees te eten. Maar dat is niet een keuze in voor iedereen, zeg maar. Zij zijn dan misschien al blij dat ze dat af en toe kunnen eten. Ja, groot gelijk. Dat,
of zelfs, en dat, ik ben vleeseter. Sorry, zo eerlijk.
Ja, tegenwoordig
ook.
Is dat dus bijna al een...
misschien op een andere manier gaan maken, weet je wel.
Het kweekvlees.
Het kweekvlees, van Mark Post en dingen.
En ook meer zien als een luxe of een,
Maar als hij met 1 stamcel uit 1 koe 1000 hamburgers kan maken.
Dat wordt
volgens
hele,
mij hebben we het dan volledig gekanteld.
Precies.
En ik denk ook van het kan hier beginnen. Want wij zijn gezond. We kunnen allemaal vooruit. En dus het moet hier beginnen. Maar ik denk ook dat er voldoende middelen resources moeten kunnen zijn om ook anderen te helpen.
Ja, absoluut.
Dat te doen.
Ja.
En op een bepaalde manier zie je dat natuurlijk al, dat opkomende landen bepaalde stukken over kunnen slaan.
Ja, zij kunnen al gelijk al daar richting windenergie of andere, ja, in plaats van eerst op de kolen en dan bewijzen van.
En daar kunnen wij ze bij helpen, denk ik.
Ja, precies.
En je ziet dingen als er is helemaal geen vaste telefoon in Zuidelijk Afrika.
Nee,
die zijn gelijk naar het mobieltje gegaan.
Gelijk.
Dus in die zin kunnen ze ook grotere sprongen maken.
Ja.
Dan wij hebben gedaan. Dus nee, absoluut.
Ja, precies. En wat betreft het factful worden. Zijn er nog andere dingen die jij... Het boek lezen.
Dat was mijn eerste, ja.
Ja, en natuurlijk die 10 dingen. Die worden natuurlijk uitgebreid in het boek besproken.
Ja.
Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van nou... Dat helpt heel erg om bewuster met die feiten om te gaan. Is dat nog andere denkmanieren? Of zijn dat ook andere boeken of andere dingen die je aanraadt?
Het belangrijkste is denk ik een opstelling. Natuurlijk, lees het boek. Probeer een opener opstelling te hebben. Stel jezelf open voor andere ideeën. Probeer inderdaad die 10 principes te omarmen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je nieuws vanaf verschillende kanten bekijkt.
Ja.
Stel je open. En ik zeg vaak, ga aan veel verschillende kampvuurtjes zitten. Weet je wel, niet alleen je eigen vriendengroepje of professionele groepje waar je normaal gesproken mee omgaat. Maar kijk ook bij anderen. Wij ontmoeten elkaar bij het jaarcongres van de Stichting Skepsis.
Ja, inderdaad.
Dus daar ben ik lid van.
Ja.
Maar ben ook lid van de SDG Supporters Club, van de Sustainable Development Goals. Er is een SDG Café, wat in de omgeving van Den Haag daar ga ik vaak kijken.
Okay.
Permanent Beta natuurlijk, wat we allebei kennen. Ook zo'n clubje van meer dan 5000 rare, gekke, lieve mensen die anders met elkaar om willen gaan.
Ja.
Van alles en nog
allemaal
wat.
Allemaal nieuwe ideeën
dus
van elkaar.
Veel verschillende kampvuurtjes om te kijken wat daar de verhalen en de ideeën zijn die genoemd worden.
Ja.
En ja, blijf jezelf informeren. En dat... dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren.
Ja, heb je een paar favorieten? Favoriete boeken of
Ja, de Gapminder Stichting natuurlijk. En er is bijvoorbeeld ook een website die heet Our World in Data. Wordt geleid door Max Roser. Die zit in Oxford in Engeland. Die werkt ook heel veel samen met de Gapminder Stichting. En die publiceren ook ontzettend veel data. Wat vrij te gebruiken is voor iedereen om te laten zien hoe de wereld ervoor staat als je naar de data kijkt.
Oh ja.
Een ander is bijvoorbeeld de Ipsos Mori. Dat is een onderzoeksbureau. En die publiceert elk jaar een onderzoek dat heet The Perils of Perception. Dus de gevaren van perceptie. Met bijvoorbeeld, dat brengt het ook iets dichter bij huis. Die stellen heel veel vragen aan mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg hier in Nederland. Als je aan mensen vraagt... Wat denk je hoeveel procent van de volwassenen in Nederland een vorm van diabetes heeft? De meeste mensen geven als antwoord 26%.
Oké, specifiek, maar...
Het werkelijke percentage is 6%. Zo, 6% van de volwassenen in Nederland heeft een vorm van diabetes.
Ja.
Type A, type B, alles bij elkaar.
Dat is een flink verschil, ja.
Maar dat is dus ook weer zo'n voorbeeld van hoe dingen in je hoofd zitten.
Ja.
En er is dus een enorm verschil... De mensen van Ipsos zeggen ook wel, dat komt waarschijnlijk door de dingen waar we bang voor zijn, schatten we als groter in. Maar zo gaan er dus, als dat je idee is, gaan er dus dingen in je hoofd zitten. En dan zeg je, een kwart van de mensen heeft diabetes, dat is erg. Dan moet aan gebeuren, er moet meer geld naar de zorg.
Ja, precies.
En het kan natuurlijk best zo zijn dat er meer geld naar de zorg moet, maar als je op zo'n manier redeneert en je meningen vormt, in plaats van het werkelijke getal van 6% te gebruiken, dan gaan dingen volgens mij scheef lopen.
Ja.
Nou, die hebben altijd een heel mooi onderzoek, de Perils of Perception. Toevallig, ik zat nog te denken, hij is bijna klaar. Maar als je de mogelijkheid hebt om nog naar de theatershow van Joris Luijendijk te gaan, het zijn net mensen 2.0, dat was echt super gaaf. Want we hebben het gehad over het nieuws, en het nieuws is ook gekleurd en geframed. Maar hij laat ook heel goed zien hoe het nieuws in elkaar zit.
Want hij heeft ook een boek, Het zijn het mensen, geschreven.
Een van zijn eerste boeken van Het zijn het mensen, uit zijn tijd dat hij als correspondent in het Midden-Oosten zat.
Ja.
Ja, en daar, als je dat leest, dan merk je al van, ja, daar zit de wereld zo anders in elkaar. Je kan daar, het is heel lastig om er precies achter te komen hoe dingen nou zitten. In die theatershow, en dat heeft dus heel grappig, zijn het mensen 2.0. Ja. Want het is alweer een tijdje terug dat hij dat boek schreef. Laat hij zien dat het ook heel lastig is vaak om volledig objectief te zijn. Want er wordt vaak gezegd, ja, als journalisten nou maar gewoon objectief verslaggeving doen, dan gaat het allemaal een stuk beter met het nieuws. Maar hij heeft een heel apart voorbeeld. Waarin hij zegt, als je bijvoorbeeld hebt, je hebt Palestijnse stenengooiers en die staan tegenover Israëlische soldaten. Mm-hmm. En je wil daar een foto van maken. Aan welke kant ga je staan? Als je aan de kant van de stenengooiers gaat staan, zie je dus in die foto, zit je in de geweer lopen van die Israëlische soldaten te kijken. Dan denk je, oeh, dat is afschrikwekkend. Als je aan de kant van de Israëliërs gaat staan en je staat naar al die stenen te kijken die op je afkomen, dan heb je weer het beeld van, oh, die stenengooiers zijn heel erg slecht, want dat is angstwekkend. Dus zo is het heel, en dan zeg je, ja, een foto vanaf boven maken, dat heeft geen zin. Dus dat soort hele kleine dingen laat al zien, ja, hoe lastig het vaak is om daarmee om te gaan. Wederom, bewustwording over hoe je daar tegenaan kan kijken.
Ja.
Maar goed, die theatershow is bijna afgelopen.
Oh ja.
Ja, ik ben zelf, als ik heb over boeken, heel erg geïnteresseerd van, weet je wel, ja, hoe werkt onze geest? Hoe komen dingen bij ons binnen?
Ja,
en dan heb je
ook
natuurlijk eerst dit boek. En dan heb je bijvoorbeeld boeken van Thinking Fast and Slow, van Daniel Kahneman.
Ja.
Over, we hebben een systeem 1 en een systeem 2. En systeem 1 doet eigenlijk alles automatisch. En als er echt nagedacht moet worden, of complex gerekend moet worden, dan treedt systeem 2 in werking. Don't Think of an Elephant, van George Lakoff.
Oh, ja.
Ik zeg, denk niet aan een olifant.
Ja.
Dan is het technisch gezien onmogelijk om niet aan een olifant te denken. Want om er niet aan te kunnen denken, moet je eerst dat plaatje van een olifant in je hoofd hebben. Dus dat kan niet anders. Nou, dat soort dingen.
Ja.
Laatst uitgekomen boek van de Engelse dame Jodie Foster, You Are What You Read. Over je nieuwsdieet. En hoe je dus, die heeft het ook over nieuws, framing, negatieve dingen. Maar zij propageert met name van, het zou goed zijn als we meer aan solutions journalism doen. Dus meer in oplossingen denken.
Oh ja.
Ja, wel de problemen beschrijven. Maar ook meer de oplossingen erbij. En zij noemt bijvoorbeeld vaak De Correspondent, die nu ook internationaal aan het gaan is, als voorbeeld van hoe het op een andere manier kan.
Ja. Oh, die kende ik ook nog niet, nee. Interessant, ja. En of heb je nog meer tips of dingen? Of, want ik dacht van jouw website, daar kunnen mensen natuurlijk ook.
Sowieso.
Ja, sowieso. Terecht. Is dat.
En ze spraken ook over documentaires. Zelf vond ik ook nog wel een aardige documentaire die heet Merchants of Doubt. Over, er is tot op zekere, ja, dat weet uit, er is een bepaalde industrie van lobbyisten die gewoon bepaalde dingen probeert in stand te houden. Zoals we vroeger zagen met de tabaksindustrie. Het is gewoon bekend dat er mensen betaald werden door de tabaksindustrie om hun invloed uit te oefenen. En dat ik geloof dat dat op dit moment ook gebeurt met dingen als de hele discussie over het klimaat.
Mm.
En die documentaire, Merchants of Doubt, dus soldaten van twijfelzaaien, die laat heel mooi zien hoe dat vroeger werkte op het gebied van de tabaksindustrie en bepaalde chemicaliën. En als je dat doortrekt naar hoe dingen er nu voor staan, dan denk ik, ja, is dat ook heel leerzaam in hoe dingen nu in elkaar zitten en nog steeds werken.
Ja, want ik luisterde laatst ook een podcast. Dat is ook de Skeptics Guide to the Universe. Dat gaat ook over scepticisme.
Ja.
En zij vertelde ook over dat, net als bij de tabaksindustrie, dat de tabaksindustrie waarschijnlijk juist die onderzoeken over de schadelijkheid het allerbeste kende. En juist eigenlijk dat allemaal wist, maar dat om probeerde te vormen in een lobby. Juist pro-roken. En hetzelfde geldt waarschijnlijk nu ook voor de klimaat. Of in ieder geval ook de bedrijven die de meeste klimaatschade toebrengen. Dat die waarschijnlijk de onderzoeken juist het beste kennen.
Hmm.
En dus eigenlijk ook die waarheid heel goed kennen. Zodat ze hem daardoor ook beter kunnen verdraaien met een lobby. En ja, dus dat je dan, als je daarin gelooft in die lobby, dan ben je eigenlijk ook zo sterk beïnvloed door die bedrijven die het in stand proberen te houden. Klopt. Ja, ja.
Mooi.
Ja, ja. Dus de waarheid is vaak inderdaad complexer en genuanceerder dan...
absoluut. Ja, en nog steeds, ook al kijk je er genuanceerder aan. Iedereen mag natuurlijk nog steeds zijn eigen mening hebben.
Ja.
En nog steeds, dit is een opnameapparaat.
Ja.
En dan mag jij zeggen, ja, dat vind ik een hartstikke mooi apparaat. En ik vind het spuuglelijk. Ja. Dat mag nog steeds. Maar, dan,
maar meningen en feiten zijn twee verschillende dingen.
Precies, ja, precies.
Ja. Ja. Mooi einde. Mooie afsluiting.
Ja, toch?
Ja, want zijn er waar kunnen mensen jou volgen als ze meer over jou willen weten of een keer...
Via mijn website peterTenWolde.com.
Ja.
Of op Twitter Peter of @Peter_TenWolde.
Ja.
En dat zijn de en LinkedIn. Dat zijn de kanalen die ik het meest gebruik.
Ja, oké, leuk. Ja. Yes. En zijn er nog dingen die we hebben gemist? Of zeg je van, of een boodschap die je nog wil meegeven?
Nou, ik denk dat we heel erg veel gecoverd hebben. Ik denk ook dat heel veel links komen en op je website terecht in de show notes.
Ja, ik zal de dingen van jou die jij hebt genoemd ook weer inzetten. Ja.
Ja.
Nou, super.
Nou, hartstikke mooi.
Ja, heel erg bedankt.
Ja, nee, en jij bedankt voor de gelegenheid.
Ja, tuurlijk.
Alles om de boodschap uit te dragen.
Ja, precies. Zo, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval een heel erg interessant gesprek. En ik ben op dit moment, nu ik dit opneem, ook het boek Factfulness aan het lezen. En dat vind ik echt een aanrader tot nu toe. Vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast als je hem leuk vindt. En als je wil, kun je ook nog een review achterlaten. Dat kan in ieder geval in iTunes. Dat helpt mij enorm om ook beter vindbaar te worden in de app. En de show notes vind je natuurlijk op suzannedelink.nl/podcast. Daar kun je ook alle linkjes, zoals ik ook al zei, allemaal terugvinden van de dingen die we besproken hebben. De boeken, de documentaires en dergelijke. Dat vind je dus op suzannedelink.nl/podcast. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei!